Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
Welkom bij BNR's Big Five van de Tweede Golf. De zomer is voorbij, de aantallen besmettingen lopen weer op. Hoe om te gaan met de pandemie? Daarover hebben we deze week. En vandaag de gast Marion Koopmans, hoogleraar virologie aan het Erasmus MC en lid van het Outbreak Management Team, het OMT. En ook nog adviseur van de WHO. Goedemorgen.
Goedemorgen.
En straks wil ik van u horen hoe het komende jaar eruit gaat zien. Eerst drie stellingen waar u met ja of nee op mag antwoorden. Elke maatregel tegen het coronavirus moet wetenschappelijk onderbouwd zijn.
Ja.
Een vaccin is onze enige redding.
Nee.
Mensen houden zich te slecht aan de regels.
Gedeeltelijk. Ja, dus.
Het was wat langer stil. Ja. Dat is geen echte ja, nee. Ik zal meteen ook maar mijn excuus aanbieden. Want ik had u natuurlijk graag in de studio verwelkomd. Maar ik heb milde verkoudheidsklachten. En dan is het advies toch echt, ook van uw OMT, werk thuis. Dus dat doe ik dan maar vandaag. Radio vanuit huis.
Ja, heel goed. Ja, heel goed. Het is jammer. Onze afspraken zijn een beetje jinxed, geloof ik. Want het gebeurde twee keer deze week. Maar
precies.
Het is wel verstandig om te doen.
Ja, ja. Ja. We spraken elkaar voor de podcast rondom mijn boek De Eeuw van mijn Dochters. Daar gingen we de hele eeuw bespreken. Laten we nu maar eens focussen op het komende jaar. Maar het is ook meteen, zat ik te denken, het ingewikkelde van dit hele verhaal. Want kijk, ik heb dus die twee dochters. Die zitten een paar dagen per week op de crèche. Dus eigenlijk ben ik mede dankzij hen, zeker in het najaar, permanent verkouden. Maar ja, dat betekent dus eigenlijk dat ik de komende maanden dan vrijwel continu thuis zal moeten werken. Is dat zo?
Ja, dus dat is ook waarom het heel belangrijk is dat die testcapaciteit steeds verder wordt uitgebreid. Want dat is wel een deel van de basis. Dus je wil liefst zo snel mogelijk en zo goed mogelijk getest kunnen worden. En hoe dichter bij huis dat kan en hoe sneller, hoe beter natuurlijk. Want we gaan dit komende winter wel veel zien.
Ja. Ja, en deze herfst en winter inderdaad. Want dat geldt natuurlijk niet alleen voor mij, maar voor veel mensen. Het is het snotterseizoen. Dus dat maakt deze tweede golf, lijkt mij, dan ook meteen ingewikkelder dan die in toch het redelijke zonnige voorjaar.
Dat klopt. Dus je krijgt nu het hele pakket wintervirussen in feite wat eraan zit te komen. En we zien elk najaar dat de aantallen mensen met verkoudheden en griepachtige klachten toenemen. We verwachten wel dat de maatregelen ook daar een effect op hebben. Dat hebben we in Australië gezien. Dus daar is in feite de jaarlijkse grieppiek die is vrijwel uitgebleven. Dus hoe het precies uit gaat pakken, dat gaan we zien.
Nee, maar het werkt enigszins in de hand dat mensen hun eigen afweging gaan maken. Hè? Dus dat je dan toch niet altijd thuis blijft als dit een beetje snotteren. Denk je, nou, het kan wel. Het past natuurlijk, het is schipper in zekere zin. De werkelijkheid is natuurlijk weer barstiger dan de wetenschappelijke modellen waar u mee werkt.
Ja, en dat is meteen ook natuurlijk de vinger op de zere plek. Hoe hou je dat vol? Maar het is wel echt de basis. Een onderdeel daarvan is waar nu ook stappen in gezet worden, het gebruik van die sneltesten. Hoe meer daar beschikbaar komt, hoe sneller mensen getest kunnen worden, hoe gemakkelijker dit ook wordt. Want die afweging die u nou gemaakt heeft, dat blijft wel cruciaal. En wat je dan ziet is dat we merken het ook bij ons in het ziekenhuis. Ik merk het in mijn afdeling, je hoort het om je heen. Ja, dat betekent dus dat mensen vrij vaak toch thuis moeten blijven of totdat ze getest zijn. Met klachten waarbij je normaal gesproken zou zeggen, nou, zo erg is dat niet, ik kan best werken, ik kan ook best na mijn werk. En dat moet nu gewoon niet.
Nee, het advies blijft dus bij milde klachten, blijf thuis. Hoe ontwrichtend dat ook is voor, hè, zeker in het seizoen dat er aankomt.
Ja, dat klopt.
Tegelijkertijd zie je dat mensen veel minder binnen blijven. Tenminste, is mijn observatie als in maart en april. Het blijft drukker op straat dan tijdens die eerste intelligente lockdown. Heeft u die indruk ook?
Nou, wat ik heb gezien, dat is ook waar de cijfers waar het arbeid management team informatie over krijgt, is hoeveel mensen er reizen met de trein, hoeveel overstappen zijn er, hoe zit het met het wegverkeer. Dat is wel minder, maar het is niet naar het niveau van de lockdown in het voorjaar, dat klopt.
Dat is wel paradoxaal, een soort tegenstelling. Want aan de andere kant is dit het seizoen waarin we meer snotteren dan in het voorjaar, maar we blijven minder thuis.
Ja, dat klopt. Ja. En dat is ook de zorg van, gaat dat zo werken? Want anders moet je nog verdere stappen zetten. En liefst zouden we ook snellere informatie hebben, zoals in landen om ons heen, waar je een soort druktemeters hebt. Vanwege gebruik van telefoongegevens, dat mag in Nederland niet. Vanwege de privacywetgeving. Maar je hebt eigenlijk dat soort indicatoren nodig, zodat je sneller kunt zien van, hey, waar zitten de risico's en neem ik nu die risico's?
Is er een verklaring voor het feit dat we nu minder bereid zijn om minder, in ieder geval minder bereid lijken te zijn om ons leven aan te passen, om binnen te blijven? Zijn we misschien minder bang voor het virus? Zou dat kunnen zijn?
Nou ja, ik ben geen gedragswetenschapper, hè, maar nee. We zien natuurlijk dat de houding wel veranderd is in de maatschappij. In het voorjaar had je toch wel een beetje het gevoel van samen de schouders eronder. En er is nu veel meer discussie over de maatregelen. Er wordt ook gezegd dat de communicatie erover onduidelijk is. Dat laat ik aan gedragswetenschappers. Het is duidelijk dat het draagvlak minder is. En dat is wel iets wat cruciaal is, dat gaat veranderen. En daar zijn dus echt gedragswetenschappers aan zet. Van hoe gaan we dit volhouden? Want we hebben nu die gedeeltelijke lockdown. Dat is echt gericht op het omlaag brengen van de infecties. Zodanig dat de GGD hun werk weer kunnen bijbenen. En dus ook dat het zicht op waar gebeuren nou die verspreidingen, dat weer beter wordt. Want dan kun je veel gerichter blijven ingrijpen. En dan hou je die circulatie beperkt. Dat is voor nu, maar als straks over een aantal weken, hoe lang dat gaat zijn, weet ik niet precies. Maar als we dan de boel loslaten en er gebeurt weer hetzelfde, we gaan feestende mensen krijgen, mensen gaan naar de kroeg zonder toch iets van die basismaatregelen gewoon in hun systeem te hebben, dan zitten we over een aantal maanden weer met een lockdown. En dat is dus een hele belangrijke stap die voorbereid moet worden.
Ja, en in die stap zijn gedragswetenschappers dus belangrijk, zegt u. Hoeveel gedragswetenschappers zitten er in het OMT?
Nou, dat weet u, hè?
Precies nul.
Nee, die zitten daar ook niet in. Dus dat is ook iets wat ook vanuit het OMT wel ook geadviseerd is. Niet van gedragswetens in het OMT, maar er is voor gekozen bij VWS om dat apart te hebben. Dus dit OMT is medisch georiënteerd. Inclusief ook mensen die in de praktijk zitten. Dus daar zit ook echt absoluut veel praktijkervaring. Maar die gedragskant, dat zit daar niet in.
Zou het anders moeten als het er nu ligt?
Ja, ik denk voor de toekomst dat wel iets is om te bekijken. Van hoe organiseer je dat dan? Er wordt nu veel, je hoort daar redelijk veel over van hoe het moet. Maar ik denk, als je de parallel trekt met hoe het in het medisch advies tot stand komt, dan moet je niet één gedragswetenschapper, maar een groep gedragswetenschappers bij elkaar zetten die gezamenlijk adviseren. Want daar is ook vast ook allerlei discussie tussen van wat zijn nou de beste manieren om dat te doen. Zeker in een situatie als deze, waar we geen van allen veel ervaring mee hebben. Gelukkig zou je zeggen, maar dat moet nu dus on the fly bedacht worden. En dat zou denk ik ook vanuit gedragswetenschap bekeken moeten worden.
Helder, we gaan het er zo verder over hebben.
The Big Five. Art Rooijakkers.
Deze week 5 kopstukken over de tweede golf. Eerder deze week hoorde je al sociaal-psycholoog Naomi Ellemers, hoogleraar besturen van veiligheid Ira Helsloot en oud-hoofdinspecteur gezondheidszorg en lid van het Red Team Wim Schellekes. Morgen zou eigenlijk Diederik Gommers onze gast zijn, maar hij heeft moeten afzeggen. Hij moet inspringen voor een zieke collega. De tweede golf beïnvloedt ook dat dus. Maar vandaag de gast viroloog Marion Koopmans. En in dit programma stellen gasten elkaar vragen via de kettingvraag. Gisteren was hij dus Wim Schellekes te gast en die had deze fundamentele vraag voor u, mevrouw Koopmans.
In deze fase van de corona, midden in de tweede golf, ja, is er maar 1 vraag echt belangrijk. Hoe voorkomen we een derde golf?
Ja. Ja, hoe voorkomen we een derde golf?
Nou, dat is met name hoe gaan we de huidige beperkingen terugdraaien. Dus hoe ziet dat eruit? En met name, dus daar komt dus ook die vraag langs. Hoe zorg je dat daar toch meer draagvlak voor komt? Kijk, als de boodschap nu is van over een paar weken is het over, dan gaat dat niet goed. Dus dan moet duidelijk worden dat er een lange ademproces is. Dat heb ik zelf ook wel regelmatig aangegeven. Wij zijn.
Ja, ik zag u van de week bij Op 1, daar zei u, hè, we moeten rekening houden dat we hier nog zeker een jaar mee te maken hebben vanaf nu.
Ja, precies. En dat je dus dat je ook voor de langere termijn vastzit aan maatregelen, maar dat we op zoek moeten gaan naar manieren waarop het wel kan. Ik zou erg voor soort ook wel experimenten zijn op dat gebied. We zijn zelf bezig met Feyenoord om te kijken van dat ligt nu stil natuurlijk, maar om te kijken als je weer terug gaat spelen, wedstrijden doen met supporters erbij, hoe werkt dat? Hoe doe je dat met afstand maatregelen? Houden mensen zich daaraan? Melden ze ook inderdaad als ze klachten hebben? Dus ze worden dan ook steekproefsgewijs getest om te kijken van wat is er voor nodig om dat wel te laten werken. En er zijn vergelijkbare initiatieven in voorbereiding ook voor de evenementensector. Dus we moeten op zoek naar hoe kan het wel, met gebruik van testen, met apps, dat soort dingen. Want we zitten hier voorlopig echt aan vast.
Ja, en dus moeten we kijken dat virus is er. Dat is voorlopig niet weg, maar binnen de mogelijkheden die er zijn, moeten we dus kijken wat er dan wel kan. Maar daar hoort dan natuurlijk bij dat we ons gedrag daar ook aan naar vormen. Dus dat we ons dus wel aan die regels blijven houden.
Ja, zoveel mogelijk. En dus want als dat niet lukt, ja, dan blijft het dweilen met de kraan open.
Dus, ja, maar dus dan ga je dus bijvoorbeeld bij Feyenoord voetbalsupporters toelaten. Dan is er dus iemand helemaal gek van Feyenoord. Die heeft zijn club al heel lang niet zien spelen. De ochtend van de wedstrijd krijgt hij een loopneus. Denkt hij dan echt dat zijn supporter zegt, nou, ga maar niet?
Nou, waarschijnlijk niet, maar dat gaan we dus zien. Er is wel echt ongelooflijke bereidheid hoor onder Feyenoordse supporters, dus onderschat het niet. En we moeten dus kijken van, hoe doe je het dan wel? Daar is bijvoorbeeld gekeken hoeveel mensen kun je toelaten. Hoe doe je dat met het naar het stadion gaan? En dat weet ik natuurlijk ook niet hoe dat allemaal precies zit. Maar daar gaat de TU Delft met camera's gaat dat in de gaten houden. En daar moeten we dus wel met elkaar naartoe van hoe doen we het dan?
Want dat is de manier om die derde golf te voorkomen. We zitten nu in die tweede golf en we moeten niet denken, nou, dit is voor een week of 3 en dan is het voorbij. Nee, dat gaat dus, misschien dat gaat nog wel een paar weken langer, misschien wel maanden langer duren. Maar de vraag is, hoe gaan we daarna weer terug naar een soort van normaal?
Naar een maatschappij waarin er wel dingen kunnen gebeuren met de wetenschap dat als je niet oppast dat dit virus weer vol toeslaat. Kijk, we hebben daar voorbeelden van gezien. Hè? We hebben in de horeca bijvoorbeeld mensen gezien die eigenlijk de boel prima geregeld hadden. We zien het in musea met looproutes. Dus er zijn voorbeelden van situaties waarin het werkt. Het werkte alleen niet overal even goed. Dus er zijn gewoon, denk ik, meer experimenten nodig.
Nou, was gisteren dus Wim Schellekes, die stelde ook die vraag aan u. Schellekes is lid van het Red Team.
Zij zeggen eigenlijk, we moeten nu nog harder ingrijpen. Ga maar naar een soort lockdown, want dan zijn we er ook sneller vanaf. Dan kunnen we op een normale manier de kerst vieren. Dus ze zeggen scholen bijvoorbeeld dicht voor 2 weken. Preventief testen met sneltest. Verplicht in quarantaine. Dat soort maatregelen. Hoe kijkt u daarnaar?
Ja, het is de vraag wat daarvan kan. Hè, verplichte quarantaine ligt bijvoorbeeld heel moeilijk. Het beleid nu, dus deze adviezen, die zouden echt tot een flinke daling van het aantal nieuwe gevallen moeten leiden als het allemaal werkt. En als dat niet zo is, dan ben ik het ermee eens. Dan dan moeten er maatregelen bij.
De
discussie over scholen. Nou, dat is nog te vroeg, helaas.
Dat is wel een
aspect waarvan ik zeg, het zou mooi zijn als het mogelijk was om vroeger te zien wat de effecten zijn van maatregelen. Zoals bijvoorbeeld die druktemeters waar ik het net over had. Mm-hmm. Dus dat je toch echt wat sneller de vinger aan de pols hebt. Omdat je nu steeds inderdaad met een soort blinde periode zit, hè, van een week of 2. Dat je adem zit in te houden van gaat het nu werken of niet. Maar de discussie over scholen is en blijft een lastige. Er zijn echt ook sterke geluiden vanuit de pedagogische hoek van doe dat niet, want het is echt schadelijk voor kinderen.
Als je het een korte periode doet, want dat zegt het Red Team. Doe het 2 weken, dat is genoeg, en dan hebben we het onder controle.
Ja, dat weet ik niet of dat genoeg is. Want wat toch steeds overeind blijft uit de studies die gedaan worden, is dat die bijdrage van kinderen in het aanjagen van de pandemie, dat die toch niet zo groot is. Dus dat scholensluiting ook niet een heel groot effect heeft. En dat is het lastige. Dus je probeert te kijken naar, dat is wat het OMT ook voorschoteld krijgt, hè, van er zijn allerlei verschillende maatregelen nodig, en op grond van de kennis over de verspreiding van dit virus wordt een schatting gemaakt van hoe groot zou het effect zijn van scholensluiting, van de horecasluiting, van het thuiswerken. Daar zitten allerlei berekeningen achter. En dat pakket, dat geeft dan dus een pakket aan maatregelen waarvan je zegt, als je dit en dit en dit en dit allemaal doet, dan is het verwachte effect op die verspreiding zo groot. Dat is natuurlijk nooit zeker. Dat zijn modellen niet, maar dat is hoe het werkt. En daarin is becijferd dat het sluiten van de scholen echt niet zo'n heel groot effect heeft. En daar komt dan de vraag bij, ook van kinderartsen die heel sterk bepleiten om die kinderen wel naar school te laten gaan. Dat is dan zo'n afweging.
Ja. Nou, dat is de afweging als het gaat om scholen. Een ander hete hangijzer waar we maanden rondomheen gedanst hebben met z'n allen waren die mondkapjes. Ik begon met 3 stellingen en een daarvan was: elke maatregel tegen het coronavirus moet wetenschappelijk onderbouwd zijn. Daarop zei u ja. Dat was bij die mondkapjes natuurlijk een eindeloze discussie was het. Hebben ze nou zin? Hebben ze geen zin? En uiteindelijk schuif je dan toch naar zo'n maatregel toe. Hoe kijkt u op die hele discussie terug?
Nou ja, ik denk dat die te lang heeft geduurd. Maar het is wel hoe het werkt. Hè. Dus er is gekeken naar wat zou het effect zijn van mondkapjes. Het is niet zo dat die mondmaskers niets doen, dat is duidelijk. Maar het is één in een rijtje van maatregelen. En in dat rijtje van maatregelen staat die verder naar beneden dan bijvoorbeeld afstand houden, drukte vermijden, thuisblijven met klachten, dat soort dingen. En dus vanuit die inhoudelijke advisering is gezegd, die mondmaskers, wat ze vooral doen, is als iemand met de infectie, met symptomen, blijft rondlopen, is daar ervoor zorgen dat die mensen minder verspreiden. De boodschap die vanuit...
En dat is wel echt medische... zo, want het verhaal is dan dat er een verschil is tussen medische mondkapjes en de mondkapjes die wij, de mondmaskers die wij op straat dragen, die voor consumenten. Ik zag afgelopen weekend in de uitzending van Kassa, die hadden dan een test gedaan voor mondmaskers. Die zeggen in veel gevallen toch slechts schijnveiligheid, omdat ze aan alle kanten lekken. Of dat er zelfs iets door de stof heen komt. Dus met andere woorden, het blijft een beetje... Ja, het blijft voor de gemiddelde nieuwsconsument, of de gemiddelde burger, daar reken ik me toe. Ik raak dan van in de war. Ik denk dan, wat moet ik er nou mee?
Ja, maar dat is dus ook precies dat dilemma, die discussie die wij ook hebben gehad. Want er is wel een effect, maar dat hangt erg vanaf welke niet-medische mondmaskers je hebt. Er zitten grote verschillen tussen. Dus het is een klein beetje. En als dan het effect is van we zetten een mondmasker op en dan hoeven we geen drukte te vermijden, dan doe je meer kwaad dan goed. En dat was voor op een gegeven moment ook een oproep. Er waren burgemeesters die zeiden, het is hier zo druk in die winkelstraten, dat kunnen we niet tegenhouden. Doe alsjeblieft mondmaskersplicht. Ja, dan heb je vanuit het redeneren vanuit virusverspreiding, dan neem je een maatregel die slechter is dan wat er eigenlijk zou moeten gebeuren. En daarom is dat dus ook niet een OMT-advies geworden. Zo, en ook niet van, we zijn er niet tegen, maar pas op dat je niet de maatregelen waarvan we weten dat ze werken gaat vervangen door iets waarvan we denken dat het misschien wat toevoegt, maar niet heel veel. Is dus het dilemma waar je dan zit. Nou, dan krijg je natuurlijk vanuit de gedragswetenschapskant, daar is gezegd van, maar het heeft misschien een heel ander effect, namelijk dat het mensen bij de les houdt. Dus als je iedereen ziet met een mondmasker, dan blijf je steeds herinnerd worden, hé, er is wel wat aan de hand.
Ja, het psychologische
dat zou
effect.
Dus uit, precies, en dat zou vanuit die optiek dan misschien gedaan kunnen worden. Maar daar gaat dus het OMT niet over.
Nee. Vandaag de gast in BNR's Big Five van de Tweede Golf is lid van het OMT, viroloog Marion Koopmans. Het coronavirus verraste ons in maart, maar intussen hebben we veel bijgeleerd hoe dat ons helpt in de bestrijding van het virus. Dat bespreken we zo meteen.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
Welkom bij het tweede halfuur van BNR's Big Five. Deze week 5 kopstukken over de tweede golf. Sociaal-psycholoog Naomi Ellemers, hoogleraar besturen van veiligheid Ira Helsloot en oud-hoofdinspecteur gezondheidszorg Wim Schellekens. Die 3 hoorden we al. En vandaag de gast Marion Koopmans, hoogleraar virologie aan het Erasmus MC en lid van het Outbreak Management Team, het OMT. We zien elkaar niet, we horen elkaar wel, gelukkig mevrouw Koopmans. Ik zit thuis met milde verkoudheidsklachten. Ik moet dus nog getest worden. Ik denk dat het een crashgriep is. Maar je weet het niet, het zou ook het coronavirus kunnen zijn. Wat weten we nu over dat virus wat we een half jaar geleden nog niet wisten?
Er zijn een aantal inzichten ook over wat er gebeurt bij mensen die echt ernstig ziek worden. Eén daarvan, dat was iets wat we al kenden van het SARS-virus. Namelijk dat er bij een deel van de mensen een soort overreactie ontstaat van het immuunsysteem. Waardoor, precies weten we niet, maar waardoor dat zich eigenlijk tegen ons keert. En daar is nu ook van gebleken dat als je die mensen behandelt met dexamethason, dat is een bepaald ontstekingsonderdrukkend middel, dat die dan ook echt beter af zijn. Dat is een deel. Maar een ander deel, en dat is echt nieuw, is dat bij een deel van de patiënten er iets misgaat met de stolling. Die krijgen allerlei stolsels in de longen, maar ook elders in het lichaam. Soms bij het hart, in de hersenen, in de benen. En hoe dat werkt wordt nog onderzocht. Maar ook daarvoor is nu dus een behandeling bedacht, dat je veel vroeger dan je anders zou doen mensen aan de bloedverdunners zet.
Dus de kans
dat
op genezing...
Ja, dus dat zijn
dat de kans
twee dingen
nu groter
die
is dan die in maart?
Zeker, ja. Dus maar niet, dat is niet een verschil tussen. Het is niet zo dat mensen dan helemaal niet meer ernstig ziek worden. Maar we zien een effect op de kans op overlijden. Dus dat wordt lager. Maar dat neemt niet weg dat mensen nog steeds een behoorlijk ernstige longontsteking kunnen krijgen met lange termijn effecten. En dat er ook steeds meer duidelijk wordt van langere termijn effecten op bijvoorbeeld de hartfunctie.
Laten we wat feiten en fabels uit elkaar proberen te houden. Dat doet Jurgen Rijman altijd in het programma dat hierna komt. Laten we dat even naar dit programma kopiëren. De eerste, de kans dat je besmet raakt als je buiten loopt is heel klein. Is dat een feit of een fabel?
Ik zou hem willen omformuleren, is kleiner dan binnen, maar is niet nul.
Nee. Weten we wel hoe groot die wel is? Nee, dat zijn geen cijfers op de plakken waarschijnlijk.
Nee, dat is. Want wat is buiten? Hè? Buiten is in je eentje door het bos lopen. Buiten is ook in een hele drukke winkelstraat schouder aan schouder lopen. En daar zitten natuurlijk echt wel verschillen tussen.
Ja, maar dus in zo'n drukke winkelstraat loop je risico?
Ja. Zeker. Dus daar waar je niet die basisafstand kunt hanteren, daar loop je risico. Zeker in combinatie met dat er, zoals we nu zien, toch behoorlijk wat mensen met infectie rondlopen. En de kans dat daar iets gebeurt is kleiner dan binnen, maar is niet nul.
Het virus kan alleen overgedragen worden, ander feit of fabel, kan alleen overgedragen worden als je symptomen hebt, zoals verkoudheid.
Nee, dat is ook een fabel. Het is wel minder. Dat zien we in alle mogelijke studies inmiddels. Dus mensen met klachten, die produceren ook, als je hoest, als je niest, dan produceer je ook natuurlijk meer druppels met virus erin. Dus de kans dat je dan verspreidt, die is duidelijk groter. Wat we zien is dat ook al wel duidelijk toeneemt bij mensen net voordat ze klachten krijgen. Of dat is omdat ze dan misschien milde symptomen hebben, dat weten we niet. Maar mensen met klachten, die verspreiden meer, maar onder bepaalde omstandigheden kunnen ook mensen zonder klachten wel degelijk het virus verspreiden.
Ja, want er was vandaag wat te doen over mensen die dan positief testen en dan maar geen symptomen hebben. Die zouden misschien niet zo lang in quarantaine hoeven. Maar dan zegt u en collega's van het OMT van jawel, hou die quarantaineplicht vol, ook al heb je geen klachten.
Nou, dat is een van die dingen waar naar gekeken moet worden. De huidige adviezen gaan ervan uit van als je iedereen met klachten in ieder geval zorgt dat die thuis blijven, dan is dat effect groot genoeg om echt deze verspreiding bij te buigen. Als je echt alles wil doen, dan zou je dus, dan zou je dat voor iedereen die positief test moet laten gelden. Dat is natuurlijk ook wat bijvoorbeeld in China is gedaan. Maar dat heeft wel, dat grijpt behoorlijk in. Het heeft alles te maken met, dat is niet nodig. Dus er is echt wel overeenstemming dat als mensen, zelfs als ze het virus bij zich dragen, maar geen klachten hebben, zich aan die maatregelen houden, dan dragen zij nauwelijks bij aan verspreiding. Dus dan kan het. Maar als we zien dat die maatregelen niet gevolgd worden, ja, dan moet je misschien wat anders doen.
Nog een feit of fabel. Aerosolen spelen een rol bij de overdracht van het virus.
Ja, dat is zo. Dat is bijvoorbeeld in ziekenhuizen waar dingen worden gedaan waarbij aerosolen toenemen. Bijvoorbeeld je zuigt keel uit of dat soort dingen. Dat zijn de aerosolvormende handelingen. Daarvan is bekend dat dat een verspreidingsrisico heeft. De discussie gaat wat meer over spelen de aerosolen gewoon ook bij u en mij in de thuissituatie of in kroegen of dat soort dingen een rol. Ja. Daarvoor geldt dat met de, als je de wetenschap nu op een rij zet, is het kan. Het speelt een ondergeschikte rol, maar het kan in bepaalde omstandigheden wel inderdaad ook meespelen. En die bepaalde omstandigheden, wat we nu zien, is dat er als je 100 mensen hebt met de infectie, dan zit een enorm groot verschil in hoeveel virus mensen produceren. Dus je hebt een soort gemiddelde, maar er zitten uitschieters in. Mensen die misschien wel 1000 keer zoveel virus produceren dan die gemiddelde. Ja, als er zo iemand tussen zit, dan heb je kans dat ook via het gewone praten, zingen, waarbij meer aerosolen worden gegenereerd, dat tot verspreiding leidt.
Ja, ja. Weten we eigenlijk al waarom dit virus dan bij de een de eigenschappen heeft van een mild griepje, een verkoudheid, wat koort zich, en dat de andere zwaar in de beademing moet?
Er zijn wel wat inzichten. Het heeft in ieder geval te maken met de hele vroege afweer op deze infectie. Er lijken nu wat gegevens vrij te komen. Ik hoorde een verhaal waarbij dat in het laboratorium is onderzocht. Als je kijkt naar de neuscellen in de neus van kinderen en volwassenen, dan zijn die in de neus van kinderen veel, die kunnen die infectie eigenlijk al onderdrukken voordat het tot volledige infectie komt. Dat is veel sneller dan cellen van volwassenen. En dat is dus de zogenaamde innate afweer. Dat is een deel van onze afweer. Die bij sommige mensen dus gewoon beter werkt dan bij anderen. Daar zit een schakel. En we zien dat sommige mensen al iets van een immuniteit hebben doordat ze blootgesteld waren aan andere coronavirussen. Daarvan wordt gedacht dat dat misschien ook nog een rol speelt. Maar hoe dat precies zit, dat moet nog duidelijk worden.
Het zou zo fijn zijn en prettig voor ons allemaal als het van tevoren te voorspellen zou zijn. Hè? We werken nu met risicogroepen, de kwetsbaren, de ouderen.
Ja. Ja.
Daar is het gevaarlijker voor. Maar als het bijna op individueel niveau te zeggen zou zijn. Dus dat je genetisch gezien kan zeggen, nou, voor jou is minder gevaarlijk.
Ja, dat klopt. Dat is een heel groot onderzoeksgebied. Dat heet personalized medicine. Want het geldt voor heel veel ziektes. Hè? Dat hoe beter je zou weten dat van kijk, als jij het krijgt, dan heb je dit risico. Als jij het krijgt, heb je dat risico. Dat gebeurt bijvoorbeeld al wel met genenonderzoek. Hè? Bijvoorbeeld bij bepaalde gevoeligheid voor bepaalde kankers. Maar daar weten we voor die infecties echt nog te weinig van. Het zou mooi zijn, maar dat is nog echt dat is toekomstmuziek.
En dat wat we wel weten, dus de stappen die nu gezet zijn dit afgelopen half jaar, brengt ons dat dichter bij een oplossing, bijvoorbeeld bij een behandeling of bij een medicijn?
Nou, die behandeling, daar zijn echt wel stappen gezet. Hè. Daar hadden we het daarnet over. Dus
ja,
door
maar dat is onderdrukkend nog. Hè. Het is geen medicijn, je wordt er niet door genezen.
Je wordt niet genezen. Dus de echte genezingen, dus als je het hebt over iets wat het virus zelf aanpakt, daar zijn eigenlijk nog geen echte successen te melden. Dat was aanvankelijk wel het geluid met een bepaald geneesmiddel tegen HIV. Maar dat blijkt toch onvoldoende te werken. Maar dat heeft vooral ook te maken met wanneer geef je dat eigenlijk. Kijk, dat weten we van die antivirale behandelingen, dat geldt voor griep bijvoorbeeld ook, die moet je eigenlijk heel vroeg geven. Wil je een effect zien? Dus wil je echt zien dat die behandeling het virus onderdrukt? En het probleem met deze infectie is dat die eerste fase, de eerste week ongeveer, zo mild is dat mensen niet bij een huisarts zitten wanneer je die behandeling zou kunnen starten. Dus in die tweede week dan ben je eigenlijk al te laat. Daar lijkt het nu op. Dat betekent
het
wel
over...
ook. Ja. Ja,
toen zaten we door elkaar heen. Dat is dus de makken van elkaar niet zien en allebei op afstand zitten. Ik wilde zeggen, we gaan het zo hebben over de ontwikkeling van het vaccin. Want ik begon met die stellingen. Toen zei u, onze enige redding, een vaccin is onze enige redding. Toen zei u nee. Ik ben benieuwd wanneer dat vaccin dan komt en hoe dat eruit ziet. Maar nu eerst naar Jurgen Rijman.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
Ja, vandaag de gast in BNR's Big Five van de tweede golf, viroloog Marion Koopmans. Dat vaccin, daar moet het maar eens even over hebben. Want ik vroeg aan het begin van de uitzending, is dat onze enige redding? Toen zei u nee.
Nee, en ik zeg dat omdat we niet de illusie moeten hebben dat als er een vaccin is, dat dan alles over is. Er worden meerdere vaccins ontwikkeld. Ik ga er zelf wel vanuit dat er ook vaccins ook, zeg maar op de markt gaan komen. Maar dat zal langzaam maar zeker opgebouwd worden. Dat zal niet meteen genoeg zijn voor iedereen. En ik verwacht ook niet dat die vaccins meteen heel erg goed gaan werken. Dus het meest logische is dat vaccins erbij komen als iets, als een van de maatregelen die je kunt nemen. En dat je dat, dat je, dus hoe meer je kunt vaccineren en hoe gerichter je kunt vaccineren, dan ontstaat ergens anders ruimte. Maar het zal.
Dus niet het wondermiddel waar sommige, nou, veel mensen, waaronder ik, op hopen.
Nou ja, het is absoluut belangrijk dat die vaccins er komen. Maar ik geef even een winstwaarschuwing. Het zal echt geleidelijk zijn. Het is niet. Je kunt niet verwachten van laten we zeggen, maart is er een vaccin. In maart wordt iedereen gevaccineerd en gaan we terug naar business as usual. Dat is echt. Dat is niet realistisch.
Wat is wel realistisch? Wanneer komen die vaccins? Is dat inderdaad in maart?
Dat zou kunnen, maar het blijft. Er zitten meerdere vaccins nu in de derde fase van studies die nodig zijn om te kijken hoe ze werken en of ze veilig zijn en of ze ook effect hebben. Ik verwacht dat er daar wel één of twee uit gaan komen die inderdaad blijken te voldoen. Nou, laat dat maart zijn. Optimistisch gezegd, dan gaan er dus de eerste batches beschikbaar komen. Dat gaat zeker niet genoeg zijn voor iedereen die dat nodig heeft. En dan heb je nog de vraag, gaan die vaccins ook goed werken bij bijvoorbeeld die kwetsbare groepen die het hardst nodig hebben? Want we weten van veel vaccins dat die, kijk, het prima doen bij verder gezonde mensen. Daar wekken ze een goede, stevige immuunrespons op. Maar bij bijvoorbeeld ouderen werkt dat vaak al veel minder. Dus en daar gaat van afhangen hoe je die vaccins ook het beste kunt inzetten.
Maar dus is dan de logische vervolgvraag, hoe lang duurt dit nog? Hoe lang zijn we hier nog mee bezig?
Ja, ja,
de million dollar question.
Dat is dus een hele lastige. Ja, precies. Meest waarschijnlijk is dat dit blijft doorcirculeren. Dat er vaccins bijkomen, waardoor je inderdaad bij een deel van de mensen die het meeste risico hebben, die immuniteit kunt opwekken. En dat we al, ja, de term dansen met het virus wordt tegenwoordig gebruikt. Dat we dat het langzaam maar zeker een van de wintervirussen wordt. En dat is waarom juist dat proces.
En als we het hebben over langzaam maar zeker een van de wintervirussen, hebben we het dan over een paar jaar? Probeer mijn beeld te vormen.
Ja, ik denk dat je dan over een periode van een paar jaar praat, waarin de impact steeds minder wordt.
Ja, maar dat betekent dat dus dat, dat ons leven een aantal jaren nog beïnvloed wordt door deze coronapandemie.
Dat denk ik wel. Daar moeten we in ieder geval rekening mee houden. Ja. Ja.
En is een aantal
dat is
jaren.
Dus ook waarom ik het, dat is ook waarom ik juist die stap naar hoe ga je dat dan doen zo belangrijk vind. Wat is er dan?
Kijken
dat
het er wel kan.
Ja, precies. Ja. Ja.
En is een aantal jaren, hebben we het dan over 2 jaar, 3 jaar, 4 jaar, 5 jaar?
Nou, er is een beroemde modelleur van Harvard Universiteit die heeft een poging gewaagd. En die zegt, kijk, afhankelijk van wat we schatten aan de hoeveelheid, de werkzaamheid van de immuniteit en wanneer dat gebeurt, hebben we het over, het is met één golf klaar tot het duurt 5 jaar. Dus hij kan daar echt niks zinnigs over zeggen op dit moment met wat we nu weten.
Uw inschatting is in ieder geval nog een aantal jaren. En zijn dat dan, als we dat eerste jaar is pakken, het jaar waar we nu tegenaan kijken, dus tot herfst 2021, leven we dan van lockdown naar lockdown, van golf naar golf?
Ja, nou, dat hoop ik niet. Wat natuurlijk de bedoeling is, is dat van de maatregelen nu, is dat die aantallen nieuwe infecties zo laag worden dat de GGD dat echt volledig kan bijbenen. Dus dat iedereen weer gebeld kan worden van, hey, waar ben je geweest? Met wie heb je contact gehad? Dat die contacten worden gewaarschuwd, dat die in quarantaine gaan en dat je op die manier de boel, zeg maar, in ja, het virus toch in toom weet te houden. Dat is het doel. Dus niet wat ik gisteren hoorde zeggen, dat het doel zou zijn. Groepsimmuniteit, dat is echt een gevaarlijk scenario. Dat is zeker niet het doel. Nee. En dat betekent dus wel dat, kijk, de GGD heeft flink uitgebreid. Er komt steeds meer testcapaciteit. Maar daar blijven grenzen aan zitten. Dus het is de combinatie van circulatie laag houden, waar menselijk gedrag echt ook een factor in is. Het werk van de GGD, het zoveel mogelijk testen. En daarmee zou er gewoon meer mogelijk moeten worden. Dat is uiteindelijk de insteek.
Ja. We hadden eerder deze week hoogleraar besturen van veiligheid Ira Helsloten gast. En die zei, ja, we gaan over een paar jaar met spijt terugkijken op al deze enorme maatregelen die we nu nemen. Want ja, uiteindelijk gaat dit virus er gewoon bij horen. Eigenlijk zegt u, in andere bewoordingen ook, dit wordt een van de wintervirussen.
Ja, dat klopt. Maar ik verschil wel echt van mening met hem over de weg daar naartoe. Kijk, hij is eigenlijk een voorstander van laat het circuleren. Maar dan, we hebben een paar voorbeelden waar dat is, niet bewust is gebeurd, maar wel heeft plaatsgevonden. Dat was in Noord-Italië, waar, en ik herinner me nog goed dat daar op een gegeven moment artsen aan de bel trokken omdat ze in het ziekenhuis moesten gaan beslissen dat iedereen boven de 60 die kwam, die kon niet meer behandeld en beademd worden. Nou, dat zijn scenario's, daar wil je gewoon niet naartoe. En dat is nog van de periode waarin we niet wisten wat de impact is op de jongere groep. Gisteren is een studie gepubliceerd in Amerika, het Amerikaanse RIVM zal ik maar zeggen. Daar hebben ze gezien dat in de leeftijdsgroep tussen de 25 en de 44 was het, echt flink veel meer sterfte was. En dat zijn ook de groepen waarin dat beeld van chronische COVID-klachten gezien wordt, waar we nog heel weinig van weten. Dus het scenario wat professor Helsloot voor stelt, dat zou gepaard gaan met heel veel sterfte en heel veel mensen met langdurige chronische infectie. En dat, ja, dat vind ik niet een wenselijke route.
Nee. In dit programma stellen gasten elkaar een kettingvraag. Nou is het wonderlijke fenomeen, doet zich voor dat we morgen hier dus Diederik Gommers te gast zouden hebben. Hij moet inspringen voor een zieke collega morgen in het ziekenhuis, dus kan er niet zijn. We zijn er druk aan het invullen wie de gast gaat worden. Maar ik vroeg me af, wat is nog een belangrijke vraag over dit thema, volgens u?
Nou, ik vind die lange termijn, dus die chronische klachten, dat vind ik wel een belangrijke. Hoeveel is dat nou? Wat gebeurt daar precies? Want dat is een soort ongrijpbare factor die ook speelt bij mensen die niet in het ziekenhuis terecht zijn gekomen. Dus mensen met, nou ja, die denken dat ze een milde infectie hebben gehad en die toch slecht opknappen, langdurige longproblemen houden. Dus hoe zit het daarmee en hoe krijgen we daar goed zicht op?
Ja, nou, we gaan het morgen voorleggen aan de gast die er dan zit. Ik weet dus nog niet precies wie dat zal zijn. Ook een verrassing voor mij en voor de luisteraar. Als we het over die lange termijn hebben, hoe gaat deze pandemie op de lange termijn ons leven veranderen, denkt u?
Ik denk dat we nu meemaken dat op iedereen al een soort blijvende impact geeft. Het wordt denk ik iets voor de geschiedenisboeken. Wat ik hoop is dat we dit wel vasthouden. Dus, en daarmee bedoel ik dat er natuurlijk al wat langer gewaarschuwd wordt voor het, het feit wat we zien is dat we meer infectieziekte uitbraken krijgen, grotere infectieziekte uitbraken, doordat Ja, de wereld verandert. We krijgen steeds meer mensen in megasteden. Er wordt veel gereisd. We zien klimaateffecten. En die hebben allemaal gevolgen voor het opduiken van nieuwe infecties. En dat is iets waar we gewoon in onze langere termijn toekomst... hoe we de zorg inrichten, hoe wij de samenleving inrichten, rekening mee moeten gaan houden. Ik hoop dat dat in ieder geval gaat gebeuren en dat die discussie wel echt serieus gevoerd wordt, ook als we straks door deze pandemie heen zijn.
Ja, ik hoop het met u. En voorlopig veel sterkte en succes met deze pandemie. En ik hoop dat we ooit elkaar, dat het gaat lukken om elkaar wel een levende lijf te treffen.
Ja, dat zou mooi zijn. Ja,
dank, Marion Koopmans. Deze aflevering is net als alle afleveringen van BNR's Big Five terug te luisteren. Natuurlijk is dat zo. De podcast is te vinden in de BNR-app en op bnr.nl. Morgen de laatste Big Five van de Tweede Golf. Nu hier op deze zender Jurgen Rijman met Ask Me Anything. Tot morgen.
Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app.
Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws, maar alle BNR-podcasts vind je in de app.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.